de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Besef dat we Messi onder andere niet kunnen houden omdat Sergio Roberto 10 miljoen per jaar verdient.
Welkom!
Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 6 augustus. En als ik het presenteer, dan is Niel er niet. Tegenover mij zit Wouter.
Ja, dit is top. Jij terug van vakantie en ik mag weer een keer aanschuiven. Dus ik vind het helemaal goed.
Beste combinatie, denk ik, dit van alle mogelijke podcastduo's bij FC Afkikken. Dat zeggen we gewoon over onszelf.
Ja, dat moet je ook vooral over jezelf zeggen, want niemand anders
doet het. En we hebben genoeg om over te praten. Ik denk dat we laten we beginnen bij... Bij iemand die de voetbalwereld domineert op sportief gebied. En nu ook in de mediawereld. Het is gisteren helemaal losgebarsten over Lionel Messi.
Ja, en dit is eigenlijk voor... Ja, behalve dat het voor mensen die van mediacircus houden, is dit eigenlijk voor niemand leuk. Het is eigenlijk een hele trieste situatie.
Ja.
Maar het is wel heel interessant om te volgen.
Ja, het is super interessant. Ik bedoel, Messi is al een maand transfervrij. Soms... Dat las ik weer en toen dacht ik van, ik had dat in ieder geval niet zo beseft, weet je wel. Omdat die eigenlijk, is dat heel lijp.
Ik ben wel benieuwd ook of hoe de WW in Spanje geregeld is. Of hij dan gewoon nog even 70% doorbetaald krijgt.
Hij heeft het wel nodig natuurlijk. Ik bedoel, zoveel geld heeft hij niet verdiend de afgelopen jaar.
Nee, dus daar maakte me eigenlijk heel druk over. Ja. En nu nog steeds, want ja, het hele feest gaat niet door.
Nee, en dat is wel bizar. Tenminste, ik heb altijd een beetje in de veronderstelling geleefd. Dat het hoe dan ook wel goed zou komen. Dat het uiteindelijk toch weer Barcelona zou... Of tenminste, in ieder geval dat het Barcelona zou worden. Toen kregen we natuurlijk... hoorden we de problemen die Barcelona had. Op financieel gebied. Of eigenlijk, kan je denk ik beter zeggen, organisatorisch gebied. Toen dacht ik van, oké, maar het zal alsnog wel goed komen. Want bedoel, Messi zonder... Of Barcelona zonder Messi, dat zie je ook niet echt voor je. En ze zullen daar toch ook wel rekening mee hebben gehouden. Dat ze nog een half miljard vrij moeten houden op de begroting. En gisteren werd het nieuws gebroken en vandaag was de persconferentie waarbij Laporta onder andere zei van dat het definitief niet meer gaat gebeuren.
Nee, en dat is eigenlijk ook iets waar Messi zelf totaal geen rekening mee heeft gehouden, van wat ik eruit begrepen. En wat jij zelf ook zegt, eigenlijk komt het altijd goed. Niet alleen in deze situatie, maar ook met clubs, met financial fair play. En dat wordt altijd wel een manier gevonden om... dit soort zaken goed te regelen, nou, tot gisteren. Dus voor mij kwam het echt als een donderslag bij heldere hemel.
Ja, alleen dat artikel van toen, dat ze eigenlijk... En dat was een artikel volgens mij geschreven vanuit de overtuiging dat Messi wel zou blijven. Dat dan de nieuwe aanwinsten allemaal niet ingeschreven konden worden. Omdat er puur dan gewoon niet aan de financiële eisen voldaan kon worden. En dat was voor mij toen wel dat ik dacht van, jezus. Maar zo heftig kan het bijna niet zijn, toch? En hoe lijp is het als jij als organisatie gewoon blijkbaar zo ver boven je stand leeft, dat het gewoon niet meer kan. En tuurlijk, het is de beste speler ter wereld. Ik had daar gisteren een tweetje ook aan gewijd, waarbij ik zei van, ik denk dat dit het beste is voor Barça, want... Het kan niet dat je zoveel geld kwijt bent aan, ook al is het de beste speler van de wereld. Het kan gewoon niet, want je hele bedrijf stort in op deze manier. En tuurlijk, hij levert constant. Alleen, voetbal is romantisch en dat spelletje op het veld is romantisch. Alleen daarbuiten is het ook gewoon een bedrijf, die voetbalclub. En er zit zoveel om een club heen wat gewoon ook betaald moet worden. En het kan gewoon niet dat je zoveel... geld kwijt bent. Toen zeiden heel veel mensen van... maar juist door Messi komen toch ook heel veel mensen naar het stadion toe. Is de club Barcelona aantrekkelijker? TV-gelden werd ook gezegd. Dat begreep ik later van andere mensen die er nog weer veel dieper in zaten. Die zeiden van, TV-gelden zijn al verdeeld tot en met 2023. Dus dat telt niet per se. Het wordt niet... het is niet zo dat de La Liga dan minder interessant wordt of zo. Want die gelden zijn al verdeeld. Maar... Dat vond ik juist een bevestiging van mijn punt eigenlijk. Je kan niet zo afhankelijk zijn.
Nee, ze hebben eigenlijk sowieso onverantwoorde risico's genomen. Maar goed, dat is niets nieuws in het Spaanse voetbal. Nee. Maar de situatie is inderdaad eigenlijk nog erger als als was gedacht. Ook ja. door Laporta zelf. Ja, die geeft nu eigenlijk ook aan van zelfs zonder Messi verdient de huidige selectie eigenlijk veel te veel. Dus hij heeft een vreselijke erfenis gekregen. Ja. Nou ja, wat dat betreft blijkt dit eigenlijk de enige oplossing te zijn.
Dat denk ik ook. En je moet ergens beginnen. Het is een bende. En heel lullig. Ook al, er waren ook Edwin Winkels was dat volgens mij. Die zei over Messi dat die ook mee wilde werken met bepaalde oplossingen. Dus dat hij voor 2 jaar zou tekenen. En dat salaris uitgesmeerd werd over
5 jaar.
Over 5 jaar.
Ja.
En dat dat zelfs niet mogelijk was. Dus dat geeft al aan van, dan als je daarmee door was gegaan, had je jezelf nog verder in de nest gewerkt. Dus het kan gewoon niet. Dus het moet gewoon ergens stoppen. En ik zag vanochtend een tweetje, dat vond ik wel treffend. En dat past wel een beetje bij wat jij net zei. Er was een Engelse tweet die zei van, besef dat we Messi onder andere niet kunnen houden, omdat Sergio Roberto 10 miljoen per jaar verdient. Ja, dat vond ik wel een treffende tweet. Ik bedoel, dat salarishuis is gewoon bizar opgeblazen.
Ja, dat heeft eigenlijk alle verhoudingen uit elkaar getrokken, om het zo even te zeggen. Wat eigenlijk ook nog wel bijzonder was, want Laporta is een soort Twitter-beef terechtgekomen met de voorzitter van La Liga.
Hij zelf?
Ja.
Heeft hij Twitter, Laporta?
Laporta zelf heeft aangegeven van in die persconferentie van als we dit, we konden afspraken maken met La Liga over de financiën, maar dan hadden we een soort hypotheek van 50 jaar op onze tv-rechten gelegd, omdat het soort van, als een soort zekerheid. Maar er komt dan meteen een reactie op van de La Liga-baas zelf, Javier Tebas. Die daar dan op reageert. Van, ik heb je net enkele uren geleden, leek het net alsof je wel wist wat ik bedoelde. En nou kom je hier weer mee. Iets in die trant. Ja, dat is gewoon, het is ook wel bizar dat zoiets dan op Twitter wordt uitgevochten meteen binnen een paar uur.
Ik denk dat het wel goed is, want dit is natuurlijk wel hoe het gaat van, Laporta probeert het nog enigszins, die moet dit nieuws zien te verkopen aan zijn fans. Ja. Aan de wereldwijde fans van Barcelona.
Want hij is de voorzitter die uiteindelijk Messi de deur uit laat lopen.
Dat voor altijd in de geschiedenisboeken zal staan dat het onder Laporta gebeurde.
Ja.
Dus hij probeert het nog op een manier te verkopen. En dan zal hij net wat woorden hebben verdraaid waarbij het gesprek met Tebas net wat anders zal zijn gegaan. Maar het is wel interessant natuurlijk ook de rol van La Liga hierin, want Laporta die probeert het natuurlijk ook een klein beetje daarin te schuiven van, waarom doen zij niet? Ik las dat Real Madrid nu ook iets van druk had uitgeoefend op La Liga over dat de nieuwe gelden eerder verdeeld moeten worden of zo.
Ja, dus La Liga staat eigenlijk ook onder druk, want je ziet gewoon dat die
door de twee grootste clubs.
Ja, en je ziet ook dat die Spaanse competitie redelijk aan het devalueren is. Ook vanwege de financiële situatie van clubs. Dat had je bijvoorbeeld ook bij Sevilla, die nu een aantal hele goede spelers min of meer wegruilen, plus bonus, om maar geld binnen te haken. Dus ook die bevechten een beetje voor hun bestaansrecht. Ja. Heel interessant, dat wel.
Ja, alleen ik zie het liever op het veld gebeuren.
Ja, absoluut. Dus wat dat betreft, jammer.
Nu is de grote vraag. Waar gaat Messi heen?
Ja, Paris Saint-Germain.
Enige...
Als je in zijn situatie zit en je kan nog een jaar of een paar jaar voetballen en je kan dat doen met allemaal gasten waar je heel goed mee op kan schieten bij een topclub in een competitie die juist alleen maar beter wordt in mijn ogen. Ja, dan zou dat echt een hele toffe oplossing zijn in mijn ogen. En nog weer een extra nog weer een extra reden om naar Ligue 1 te gaan kijken.
Als dit gebeurt, dan bij Ziggo dansen op de tafel natuurlijk.
Ja, sowieso. Ja.
Als dit gebeurt. Ja, het is de meest logische stap. Ik bedoel, Paredes, Di Maria, Pochettino, Neymar. Allemaal vrienden van hem. Verratti volgens mij ook. Die stond ook op die foto toch met die we van de week zagen. Dus dat lijkt de grootste kans. Ik zie hier diverse Franse bronnen al dat de gesprekken al gestart zijn.
Het lijkt mij zo snel, man.
Het lijkt me ook bizar snel. Maar tenzij wij natuurlijk gewoon, wij zijn altijd in de veronderstelling geweest van, het komt nog wel rond. En het kan natuurlijk wel dat er gewoon al ondertussen al meerdere, dat Messi altijd heeft gezegd van, ik wil bij Barça blijven. Maar er is een kans dat het niet kan. En dat er altijd op de achtergrond natuurlijk gesprekken zijn. Dat zien wij natuurlijk niet rechtstreeks. Het zou wel, als PSG dit doet, dan haal je gewoon van twee van de beste clubs ter wereld, de twee beste spelers weg met Sergio Ramos. En dan vergeten we ook nog, ze halen ook de beste speler van Milan weg. Ja, ze halen een van de betere spelers van Inter weg.
Het is een beetje Galacticos, maar dan in Parijs. En aan de ene kant kan ik zeggen van, nou ja, goed, grote geld, jammer. Maar ja, ik vind PSG was vroeger eigenlijk ook al een vette club. Plus, ja, ik vind het op zich ook niet zo erg. Galactico's hadden ook een paar leuke elementen om gewoon te zien van, lukt het? Hoe gaan die sterren met elkaar?
Holy shit.
Nou, en in dit geval lijken het ook nog deels in een vriendengroep. Dus, een vriendengroep is misschien overdreven, maar ze kunnen wel goed met elkaar opschieten. Dus dan wordt het een nog leuker project om te volgen.
Het is, als je dat team jezelf voor gaat stellen, word je gek. Dan word je echt gek. Je ziet de speler van het afgelopen EK staat op goal. Dan heb je rechtsback, heb je Hakimi, die het fantastisch heeft gedaan. Dan heb je centraal Sergio Ramos.
Zesje.
Ja, niet een hele goede verdediger. Kimpembe, fantastisch. Wie is de linksback? Linksback is nog een beetje... Ze hebben natuurlijk, daar had Mitchell Bakker kunnen staan.
Ja, die moesten ze laten gaan naar Leverkusen. Ja. Ze hadden misschien gewoon wat ruimte nodig in het salarishuis. Ja,
daar zat Bernat dan. Dat is de enige waarvan je zegt van... Daar zou je nog een Galactico kunnen halen. Dan heb je dat middenveld waar je uit 100 mensen kan kiezen. Verratti, Wijnaldum, Paredes, Gaia. Die heb je allemaal nog meer. Het is echt vrij sick.
En het middenveld valt nog in het niets bij wat er voorin staat. Dus
die aanval hoeven we niet over te hebben. Dat is niet normaal.
Ja.
Maar hoe ga je... Dat is een lijpe uitdaging voor Poch. Als die Messi, Neymar, Di Maria...
Uiteindelijk kan hij ook ontzettend falen als hij niet erin slaagt bijvoorbeeld in de Champions League om die te winnen. Want dat moet nu gewoon een keer. Je kan het je haast niet voorstellen dat ze zich nog een keer laten verrassen. Maar goed, tweede plek achter Peter Bosz is ook prima.
Dat is ook prima, ja. Laten we doorgaan naar na Messi. Het ene mooiste voetbal ter wereld. Feyenoord moest tegen Luzern.
Ja, jij hebt het helemaal gezien.
Het was een goede pot. Ja, jij was bij Vitesse, daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Ik zat natuurlijk lekker achter de buis voor Feyenoord. En ik moet zeggen, ik ben weer blij verrast.
Ja.
Weer is niet het goede woord. Ik ben blij verrast.
Voor het eerst dit seizoen? Had jij dit al wel enigszins zien aankomen?
Ja, ik heb vertrouwen in dat het op een gegeven moment de visie van Slot wel vruchten af gaat werpen. Alleen, ik heb de eerste helft tegen Werder Bremen, zat ik in het stadion toen. Dat was echt een goede eerste helft. Ook met heel veel druk zetten, heel veel balveroveringen op heel hoog op het veld.
Ja, dat is ook hetgene wat nu best wel heel goed, al heel snel goed werkt, zeg maar.
Ja, ik had het daar gisteren over met Neil in de podcast. En... Brian Linz stond in de spits. Nou, ik zei gisteren van dat is denk ik de beste optie. Dat is natuurlijk wel iemand die daarin het heel gedisciplineerd kan doen. En dat wierp ook zijn vrucht af. En dat is ook, en dat is wel mooi aan Guus Stil natuurlijk. Ik bedoel, we hebben de afgelopen weken best wel vaak over Guus Stil. Denk omdat hij voor heel veel geld naar het buitenland is gegaan. Nu terugkomt onder dezelfde trainer waaronder hij is uitgeblonken onder andere. En dat hij een hele specifieke rol heeft. Ik vond het wel mooi. Hij zei dat in de Core Podcast zelf. Dat hij best wel moeite had gehad met andere systemen bij Spartak en bij Freiburg eigenlijk. Dat hij zei van hij zei dat ook met een kanttekening van een specialist klinkt heel erg groot om over jezelf te zeggen. Dat bedoelde hij ook niet. Maar hij zei, je moet een specialist wel op de positie zetten waarbij hij dat specialisme kan uitoefenen. En hij is natuurlijk extreem goed in dat blijven, in die diepgang zonder bal... in het druk zetten, want hij is daarin echt de leider, zeg maar, die het signaal geeft. Maar Brian Linz heeft dat ook heel erg vanuit zichzelf. En dat is natuurlijk wel wat Slot ontzettend graag wil. Gewoon zo hoog mogelijk druk zetten, zodat je zo snel mogelijk op het veld die bal hebt en een kans creëert.
Ja, en dat kwam er nu al heel goed uit uiting. Plus dat Til, denk technisch gezien, ook een betere voetballer is dan veel mensen denken.
Ja.
Want het is een beetje een tweede spits, maar... Als je ziet hoe hij die eerste bal aangespeeld krijgt.
Goeie raket.
Ja, echt niet normaal. Gewoon een bal keihard op kniehoogte. En hij legt hem in één keer stil. En hij legt hem zo in de hoek.
Ja, dat is een goede goal. Nee, zeker. En ik denk dat daar zit wel een wapen in voor Feyenoord. En Sinisterra natuurlijk doet het gewoon echt heel goed op de flank. Bij die assist wat jij net zei was vooral Senesi natuurlijk. Die wat wel echt een luxe is aan de bal.
Ja, echt een wereldbal van achteruit.
Ja.
En het is ook niet voor het eerst in deze voorbereiding. Want hij komt ook best wel eens dat hij vanuit, zeg maar, linksachter... dat hij iets links in de zone, zeg, iets mee naar voren komt... en dan bijvoorbeeld een vroege voorzet geeft. En heel veel tegenstanders hebben daar ook moeite mee.
Dat was Werder Bremen. Toen maakte Toornstra hem. Dat was ook toen hij indrukte. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk wat je wil. En dat werd afgelopen jaar een beetje tegengegaan door clubs, omdat daar vaak Botteguin naast stond. Ja, dan is het voor clubs natuurlijk makkelijker om te bepalen wie je vast gaat zetten. Met alle respect voor Botteguin natuurlijk. Maar ja, dan ga je natuurlijk Senesi vastzetten. En nu is dat wel anders, omdat Trauner ook wel best wel wat zelfvertrouwen heeft aan de bal.
Ja, ik heb eerder in deze podcast, ik moest er op tijd bij zijn, want het was maar een heel klein tijdsbestek waarin ik hem af kon fakkelen. Want hij heeft gisteren eigenlijk al laten zien dat hij werd geprezen ook bij ESPN. Ja. Marciano Fink, Mario Been waren als analisten. Ja, ik heb natuurlijk niet de hele wedstrijd gezien, maar maakt hij op jou een hele goede indruk?
Ja, eigenlijk wel. Ik vond hem gisteren wel erg sterk spelen. En dat is ook wat ik gisteren nieuw verwachtte. Ook dat waarschijnlijk Geert Ruida uiteindelijk op die plek komt. Hij vertelde ook over met jou, zeg maar, dat jullie dat het daar ook over hadden gehad. Alleen ik vind hem, naast dat hij best wel zelfverzekerd is in de opbouw, vind ik. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal dat gifje sturen van die ene paas tegen ADO natuurlijk. dat hij hem zo in de voet schijft van tegenstander. Maar hij is ook echt bizar veel bezig met organisatie. Het is wel echt een leiderstype. En dat vind ik wel heel erg mooi om achterin te zien. Ik denk dat het team heel veel goeds doet. Juist ook met dat druk zetten naar voren. Want iedereen die wel eens gevoetbald heeft en die, zeg maar, op het middenveld of in de aanval staat, zal het gewoon herkennen dat je een keer druk gaat zetten en dat er gewoon achter je gewoon niemand aansluit. En dat Trauner is natuurlijk niet extreem snel, maar Senesi ook niet.
Nee.
Alleen, je kan het wel alsnog durven om heel erg aan te sluiten met het gehele team. En ik denk, Senesi heeft daar sowieso een soort scheid aan, zeg maar. Omdat die stapt ook bijna altijd in als de spits een inspelpad krijgt. Maar Trauner doet dat ook best wel. Dus ja, ik denk dat het spel van het hele team wel echt ten goede komt.
Het kan op nationaal niveau trouwens ook wel. Want het AZ heeft dat bijvoorbeeld ook in een eerdere fase gedaan. Dus toen met Stijn Buitens en met Vlaar achterin stonden. Ja. Ja, daar werden ze alleen in hele grote wedstrijden werden ze wel eens compleet geslacht. Maar in 9 van de 10 wedstrijden ging het goed. En ook tegen goede teams. Als je het goed uitvoert. Ja, en het kan heel af en toe kan het een keer fout gaan. Alleen, ja,
dat is een beetje wel mijn angst bij Feyenoord nog. Bij Drita, tegen Drita was dat natuurlijk niet normaal. Toen zei is Drita is maar 6 keer 1-1 gaan.
Maar dat sloeg ook qua organisatie. Sloeg het
nee, is ook zo. Maar nu wel ook die counter die Peders zei uiteindelijk nog.
Die was echt snel. Hè?
Ja, maar dat zei ik ook gisteren. Hij kan heel hard rennen. Hij kan alleen niet zoveel met de bal.
Nee, maar
nog niet in ieder geval. Hij laat het nog niet zien.
Nee, maar ik heb bij hem wel zoiets van dat hij nog een heel stuk beter kan worden. En dat hij met de basiskwaliteiten, zeg maar, of de fysieke eigenschappen, dat hij daarmee best wel uit de voeten kan. En dat hij nog best wel veel beter kan worden.
Ja, want hij kan het ook een hele wedstrijd opbrengen nu al. Dus dat zit ook allemaal wel goed. Maar dat vind ik, ja, daar maak ik me soms wel een beetje zorgen over die counters. Want soms is er gewoon niemand meer over. Zo, ja, een Drita zit daar dan misschien nog iets te kort in het geheugen, maar deze wedstrijd ook weer.
Ja, dat liet ze gisteren ook wel een paar keer zien.
Het is wel lekker, man. Voor Feyenoorders in ieder geval. Dit doet goed. En voor Guus Stil is het denk ik ook heel erg goed. Voor Arne Slot. Dus ja, straks doen we aan de Conference League mee, waar ook nog teams in spelen die met pen achterop een rugnummer hebben getekend. Heb je dat gezien?
Nee.
Holy shit, ja. Volgens mij staat die op onze Insta, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zag, wie waren dat nou? Even kijken hoor.
Het gebeurde niet bij Vitesse Dundalk trouwens.
Nee, daar gebeurde ben ik, niet. Daar was jij, vertel.
De Ieren waren nog best wel waren professioneel. Die kwamen niet met shirts aan waar met de pen opgeschreven was. Maar het was, ja, het was echt lekker Nederlands. Het was heel veel kansen creëren, lekker aanvallen, goed spel. Alleen het niet afmaken. Het had, na een uur had het eigenlijk 4-0 moeten staan. En vlak voor tijd stond het 2-1 voor Dundalk. Ja. Het sloeg helemaal nergens op. Echt het idee dat Dundalk heel veel moeite had in eerste instantie met Vitesse. Vitesse gewoon echt 3 klassen beter. Kans op kans.
Veel counters ook viel me op wat Vitesse deed. En toen dacht ik van, dat is wel iets wat we vorig jaar wel minder hebben gezien.
Ja, ik snapte ook niet zo goed dat, want die goal komt ook aan de counter, de 1-0. Ja. Dacht ik, Dundalk was op heel veel vlakken professioneel, want ze waren echt heel snel tijd aan het rekken. Ze waren echt bezig met schade beperken. Alleen in de omschakeling bij die corner sloeg het helemaal nergens op. En daar waren ze wel heel goed in. Ook met de snelheid op de flanken van Witek en aan de andere kant van Manhoef. Die mocht spelen. Ja. Hele leuke speler, ja. Trouwens linksbenig, maar moest nu rechtsback spelen. Deed hij ook heel goed. Dus wat dat betreft heel leuk om naar te kijken. Ja, alleen het afmaken van kansen. Baden-Frederiksen viel heel erg tegen.
Ja,
zo. Dat was echt niet normaal.
Ik heb een lange samenvatting gekeken van... wat volgens mij stond hij op de YouTube van Vitesse. Was een kwartier of zo. Ik vond hem ook echt heel erg tegenvallen.
Ja, terwijl... hij was echt ontzettend matig. Ja. Hij kreeg één bal kreeg hij van de zijkant. Vitek legde hem achter de verdediger. Vitek was echt heel goed. En het enige wat hij hoefde te doen was zijn lichaam, zeg maar, tussen hem en de bal. Dat hij hem in ieder geval aan kon nemen met de borst. En dat hij alle tijd gaat. En ja. Hij laat die bal voor zich langs schieten. En die stuit het gewoon. En hij kan er niet goed meer bij. En hij wijkt helemaal naar uit naar de zijkant. Dacht ik, nou, dit is toch les 1, zeg maar, als spits. Maar ja. Hij heeft ook bij Fortuna gezeten. Toen heeft hij nauwelijks gespeeld. Ik vond het al verrassend dat Vitesse hem haalde. Maar ja, goed, hij heeft een heel goed seizoen gehad in Oostenrijk. En misschien komt het er nog uit. Maar ik vond hem echt dissonant.
Ja.
Andere debutant, Jan Kyobo, als ik het goed zeg, liet wel wat goede dingen zien. En die was na 3 kwartier was hij gewoon op. Ja. En ja, in zijn geheel, zeg maar, is Vitesse nog geen team.
Nee, dat viel mij ook een beetje op. Maar dat illustreert zich toch ook wel een klein beetje in Tanane. Ik bedoel, nog steeds je beste speler. Gewoon niet fit genoeg is om te spelen.
Nee.
En dat is ook iets van als jij met dit team er, als je echt als team er helemaal voor wil gaan, dan is dit niet meer zo. Dan durf jij niet als speler zo, dan kan je niet zo onfit terugkomen.
Nee, ze hebben echt een beetje, ze hebben eigenlijk nergens voor gekozen. Zoals PSV heeft dan Dumfries en Malen gewoon echt aan de kant gezet van oké, transfer prima. Wij gaan met die andere jongens aan de slag. Of je kan kiezen, oké, Bazour, Tanane, we hebben die voorrondes van de Conference, die willen we per se halen. Jullie gaan er vanaf dag 1 staan en jullie spelen alles mee, klaar. Ja. En zij hebben maar een aantal keren meegedaan met oefenwedstrijden en niet fit en weinig spelen. Ja, Bazour nu basis, die was best wel goed. Maar
ik vond Bazour wel goed hoor, wat ik heb gezien. Dan.
Maar ook wel weer klassiek frustratie. Maar goed, als je focust op de goede dingen, hij speelde weer makkelijk mensen uit. Hij schoot een paar keer van 30 meter, maar dan wel echt zo goed dat je het ook echt mag doen. Ja, voor hem is het gewoon echt heel erg zonde dat hij nu onder zijn niveau speelt. Want daardoor komen die frustraties.
Het is het. Voor Vitesse is zijn opbouwende kwaliteiten, dat is zo'n bizarre luxe. Ja, Ik bedoel, hoe vaak je zo makkelijk door kan voetballen dankzij hem.
Ja.
Hij heeft gewoon constant goede oplossing.
Absoluut. En het jammer is, want kijk, als hij 100% geconcentreerd verdedigt, is het ook nog de beste verdediger van Vitesse. Dat durf ik ook wel te zeggen. Alleen, ja, die...
Beter dan Doekie?
Ja. Absoluut. Ja, Doekie viel gisteren ook weer heel erg tegen. Ja, ik weet dat hij heel erg goed erop staat in de data en bij bepaalde mensen. Maar als ik hem zie, zeg maar, zowel in zijn concentratie verdedigend als in zijn snelheid, zeg maar, dat hij best wel veel geklopt wordt door snelle tegenstanders. En ook bij het voor de goal komen door zijn slimme spitsen, zoals de Rode tegen Schalke. Ja. Ja, dat twee dingen zijn die je gewoon in de top absoluut niet kan hebben. Dus ik zou hem absoluut nog niet... als een speler zien die nu bijvoorbeeld bij een topclub meteen mee zou kunnen. En dat is best wel, dat is denk ik wel wat hij voor ogen heeft, maar dat zit hij in mijn ogen nog best wel ver vandaan.
Ja, ik denk wel dat hij maakt natuurlijk al stappen, bedoel nu ook aanvoerder, wat wel mooi is, denk ik.
En misschien is het bij hem ook nog wel een beetje de frustratie juist dat hij nog niet die stap heeft gemaakt. Want Jong Oranje heeft hij weinig gespeeld, had hij misschien op meer gerekend en die transfer niet gemaakt.
Ja.
Misschien heeft hij gewoon ook een uitdaging nodig om beter te worden.
Ja, misschien is dat ook wel. En ik moet zeggen, ik vind dat... we moeten denk ik nog hebben over hoe Hayek zich laat aftroeven bij die kopbal. Dat is echt veel te makkelijk, denk ik.
Ja.
En Openda, die verneukt het ook echt, hoor.
Ja, eindstand uiteindelijk 2-2. En Openda maakt die goal wel uit een half omhaal. En daarna trapt hij gewoon 2 keer heel op zich daarna. Dat is echt onwaarschijnlijk, maar goed.
Je speelt wel gewoon voor Vitesse en we kunnen lacherig doen over de Conference League, maar het is straks gewoon wel een Europese competitie. Je kan gewoon Europees spelen en ten eerste verpest je tegen Dundalk, wat gewoon echt kwalitatief veel minder is.
Ja.
En als je dan in de laatste minuut ook nog, zeg maar, dat besef niet kan opbrengen van ik doe dit niet, ik hou me in. Want het is wel, hij heeft ook nog 2 seconden een soort van, het duurt 2 seconden voordat hij dat natrappen doet. Dus het is ook niet uit een reflex van boosheid. Nee,
en hij doet het 2 keer.
Dus... die eerste weet ik niet of die viel.
Nee, dat was ook wel bewust, hoor. We hebben teruggekeken. Ik had echt het idee dat al bewust was. En dat hij daarna nog een keer uithaalt, omdat het niet helemaal goed aankwam, zeg maar. Maar goed.
Je moet nu winnen.
Ja, sowieso. Nou ja, ze mogen haast blij zijn met die 2-2. Maar goed, even terug naar het rugnummer.
Rubin Kazan.
Oké.
Okay. Echt uitstekende.
Daar hebben ze ooit geld gehad, maar nu...
De nummers vielen er... na de warm-up vielen de nummers eraf, de bedrukking. Dus dan hebben ze met een marker, hebben ze... ja, echt waar, ik kan het je laten zien. Hebben ze met stift de nummers erop getekend.
Oh, dit is dus fantastisch.
Ook dat is de Conference League.
Ik zou dan volgend jaar, als ik Ruben Kazan was, zou ik shirts laten drukken en dan dit gewoon permanent erop
hebben. Dat is wel vet.
Dat zou echt wel vet zijn.
Permanent marker, leuk. De brief van de spelers van Suriname is niet met permanent marker geschreven, is gewoon keurig getypt. Maar die gaat wel wat veroorzaken, denk ik, man. Even voor de context. Dean Goree werd ontslagen vorige week, denk ik. Anderhalve week geleden.
Ja, we hebben het is er ook al een aantal keer over gegaan in deze podcast. En toen was eigenlijk ook het verhaal van, wat is nou het echte verhaal? Want dat gingen we vanuit de bond niet krijgen. Dean Goree mocht er nog niks over zeggen. Ja, de spelers hebben nu eigenlijk heel erg duidelijk gemaakt hoe het wel zit.
Zal ik kort wat quotes eruit halen? Er is een brief dus namens diverse, of eigenlijk volgens mij namens de hele selectie, mogen we zeggen. We willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep wat betreft dit ontslag. De gehele selectie staat pal achter Goree. Het ontslaan van de trainer hoort bij het vak, maar waar het bij ons al om gaat is de onduidelijkheid waarom, met hoofdletters, waarom. De keuze is gemaakt om tot dit besluit te komen. We zijn allemaal heel trots om uit te komen voor Natio. We snappen dit helemaal niet zo goed. Er wordt het maximale van ons gevraagd, maar wel met de minste middelen. En daar bedoelen wij het volgende mee. Geen trainingsvelden geregeld voor de wedstrijd tegen Canada. Geen goede hotels, kleding die niet goed zit of niet beschikbaar is. Voorbereiden op dramatisch kunstgras. Totaal geen communicatie met bestuur. Voeding was uitermate slecht. Zelfs dat we buiten het hotel moesten eten. De medische benodigdheden zijn er niet. Zichtbare en voelbare steun. De enige keer dat wij overleg hebben gehad met een bestuurslid was met betrekking tot onze doelman, van wie het bestuur niet wilde dat hij overvloog naar Amerika.
Nou, mooi lijstje toch?
Sowieso zitten hier al heel veel dingen, denk ik, in waar we het over kunnen hebben. En daarna komt nog, wij hebben geschiedenis geschreven. En dat grotendeels door trainer Goree en zijn stafleden. Dat moet voorop staan, ongeacht goed of slecht te hebben gepresteerd. Zoals er wordt geroepen, het is een proces en in dat proces hoort geduld en het zien van verbeteringen. Dat is zeker zichtbaar als je kijkt naar de wedstrijden die wij hebben gespeeld. En dat is nogmaals zeer te danken aan Goree en zijn staf.
Ja, mooie woorden voor Dean Goree. Dus dat hij in ieder geval er heel goed op staat. Ik denk dat het nu vooral heel erg lastig wordt hoe nu verder. Want er moet nu uiteindelijk een nieuwe bondscoach komen.
Ja.
Tenminste, waarschijnlijk één dag voordat ze weer een wedstrijd moeten spelen. Want tot die tijd wil Suriname niks betalen.
Maar uiteindelijk is dat het punt. En daar komt het op neer.
Maar die begint dan toch ook al met 3-0 achter. Omdat ze...
Maar wat mijn... Waarom kunnen dit soort dingen nooit in overleg? Waarom gaat de Surinaamse voetbalbond niet naar Dean Goree toe en zegt... Dean, we hebben echt een groot probleem. We kunnen het niet betalen. We hebben een bondscoach nodig voor wedstrijden. Dat kunnen we betalen. Maar die tussenperiode waarin geen wedstrijden of geen training zijn... We kunnen het gewoon niet betalen.
Nee.
Is dit een optie voor jou om het dan te blijven doen? Dat we je alleen letterlijk betalen voor de dagen dat je werkt.
Of ga lekker aan de slag bij een club. Weer in deze regio. Dat je weer meer ervaring kan opdoen. En kom terug op het moment dat we inderdaad weer ergens om spelen.
Maar het wordt dan gelijk ontslag. De spelers worden niet gevraagd. Dus het is puur en alleen. Het kan nooit een reden zijn dat de prestaties tegenvielen. Of dat er geen vertrouwen meer is in het proces met de groep. En dat is gewoon... Ik begon dit met, deze brief gaat best wel wat teweeg brengen. Maar tegelijk twijfel ik daar nu een beetje aan. Van het besluit is genomen. De spelers die hebben allemaal wel bewust gekozen voor Suriname. Dat zijn er inmiddels ook steeds meer geworden. Die willen ook een interland carrière. Die willen ook die mooie wedstrijden spelen tegen landen uit Noord-Amerika.
Ja, het project gaat niet in één keer helemaal in elkaar storten. Nee. Maar die bond zal nu wel echt met een acceptabele oplossing moeten komen om iedereen weer dezelfde kant op te krijgen.
Maar denk je dat? Of denk je dat de spelers gewoon voor het land zullen blijven uitkomen?
Nou, ik denk dat ze dat wel doen, maar ik denk dat dat... ik denk dat het heel erg het proces me frustreert om uiteindelijk die doelen te halen die ze willen.
Ja, dat sowieso.
Ik denk dat het vooral is. En dat zou zonde zijn. Dat zou super vet zijn als zij een grote toernooi komen te spelen.
Ja.
Maar goed, of dat gaat lukken. Ik denk trouwens wel, nu we met deze oplossing zijn komen met z'n tweeën, dat wij ook wel een belletje van het bestuur van Suriname kunnen verwachten.
Nou, als wij samen het bondscoachschap van Suriname of het bestuurschap van Suriname kunnen gaan doen, dat we vanavond nog het vliegtuig pakken.
Prima, Paramaribo. We komen eraan.
Ja hoor, dat lijkt mij prima. Iets dichter bij huis.
De KKD.
Ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden over mijn bruggetjes vandaag. Iets dichter bij huis. Start vandaag de keukenkampioendivisie.
Ja, we zijn er zo vet uitgegaan vorig jaar dat je eigenlijk nu nog...
Ja, ik heb niks meer met de keukenkampioendivisie, want mijn club is lekker naar de Eredivisie. Dus ja.
Jezus, uit het oog, uit het hart.
Ja, NEC is gewoon volle bak Eredivisie nu.
Maar we hebben en die laatste speeldag gehad vorig jaar, wat echt mega vet was.
Ja.
En daarna ook nog die play-offs, wat precies was wat we er eigenlijk altijd van verwachten. Ja. Nou, dat is super. En ja, dit seizoen begin je eigenlijk weer met het idee van... er zijn super veel goede clubs. Er wordt weer echt een strijd om promotie. Ja, en je kan bijvoorbeeld weer uitkijken naar een FCM, hoe die het gaan doen. Misschien wel een van de titelfavorieten.
Beginnen tegen Telstar?
Ja, Telstar uit. Die hebben ook weer een hele andere selectie. Dus Jonker kan weer lekker aan de slag.
Ja.
Een hele leuke wedstrijd om mee te beginnen. Die is vanavond al. Ook Volendam speelt vanavond. Eindhoven uit. Die hebben een hele goede voorbereiding gehad, Volendam. Nou ja, Muren gehaald,
ja. Heel interessant.
Ook gewoon weer een selectie om mee te doen. En ja, morgen bijvoorbeeld Graafschap Roda. Zondag nog VVV NAC. Dus, nou ja.
VVV NAC zit in het openingsweekend. Dat is echt een heerlijke wedstrijd.
Ja, je hebt nu zoveel teams die eigenlijk de ambitie hebben om te promoveren. Ja. Of die uit de Eredivisie komen. Dat je,
eigenlijk net als vorig jaar toch wel een beetje.
Ja, dus dat je ongeveer elke week wel een topper hebt in de KKD. Dat je altijd wel een wedstrijdje is om naar uit te kijken. Dus dat is lekker.
Heel nice. Ik ga vanavond naar Excelsior tegen Toppos.
Ja, dat is een goeie om mee te beginnen.
Ja.
Nou kunnen we denken van, is Broes nou gek geworden? Gaat hij deze wedstrijd meepakken? Maar er zit wel een reden achter. Hè?
Ja, ik heb een vrijgezellenfeest georganiseerd. Maar je moet ook een klein beetje in je eigen behoeftes voorzien natuurlijk. Dus ik dacht, nou,
kan die jongen houdt helemaal niet van voetbal.
Nee, het zit op hockey. Maar ik dacht, nou ja, laat ik gewoon even een wedstrijdje meepakken. Dus we gaan naar Excelsior Toppos. Dus mocht je iemand op de tribune zien die...
Katje Lam is.
Enigszins gek. Ja, dan ben ik het. Maar mocht hij in een gek pakje rondlopen, dan is het waarschijnlijk... mijn goede vriend Martijn, die gaat trouwen.
En je mag waarschijnlijk nog niet wat weggeven over de auto.
Ik denk niet dat hij luistert, want hij houdt niet van voetbal. Dus.
Nee, en zit in een Excelsior vak?
Ja, er is volgens mij één tribune open. Dus we gaan eerst daar bier zuipen. Dan gaan we naar de Jeu de Boule Bar. Dan gaan we daar bier zuipen. Dan blijven we overnachten. Dan gaan we de volgende dag ook nog allemaal activiteiten doen en bier zuipen.
Nou, wordt leuk. Prima.
Zin in.
Je gaat hem niet een shirtje van Toppos aandoen.
Ja, misschien vraag ik hem. Ja, misschien
bij Excelsior kan dat misschien kan nog dat wel.
Ja. En jij? Veel voetbal kijken zeker?
Poeh, ik denk dat ik vanavond even een pauze inlas. Of misschien nog even een beetje... Monaco, Nas, Boadou. Nou, ik ga niet spelen toch gelijk? Denk het ook niet. Dus ik denk dat ik vanavond nog even laat liggen. Maar ja, morgen kun je niet laten liggen. Want dan is het Ajax PSV. Hopelijk PSV 1 en niet PSV 2. Ja. Smit heeft de prioriteit toch wel duidelijk bij de Champions League gelegd. Ja, dat is ook wel logisch. Je kunt het ook wel zien als een veredelde wedstrijd in de voorbereiding. Maar ja, je wilt als PSV ook niet met 5-0 vanaf gaan.
Nee, maar dat gebeurt. Ik denk dat de teams heel dicht bij elkaar liggen.
Nou ja, als Ajax echt volle bak de zin in heeft, eerste elftal. Ja, en PSV gaat echt met de reserves die wedstrijd.
Maar wat denk je? Denk je dat PSV met alle reserves? Dat het echt een team wordt met... laten we zeggen, Obispo en These en...
Ja, maar nou zo is het in het geval van Obispo en These op zich nog niet zo heel erg.
Nee.
Maar ik denk ook wel dat hij voor de Mauro Juniors gaat en de Ryan Thomas. Wat natuurlijk ook geen beroerde spelers zijn, maar wat wel een heel groot verschil is. Nou, en de basisspeler zal Sangaré wel spelen, want die speelt altijd.
Ja.
Misschien een Gutsen wat meer rust. Zahavi, dat soort spelers. Oké, weet je, nou ja, het is niet anders.
Oké, dus jij verwacht Ajax. Winst voor Ajax.
Ja, sowieso.
Denk ik ook wel. Ik verwacht ook Ajax. Over Ajax gesproken trouwens. Even een dikke shout-out naar de vrienden van de Core Podcast. Daily Blind de gast. In de podcast onder meer over het paasmeesterschap. Echt wel heel mooi, die waardering van die gasten over hoe goede paser hij is. Hoe ze hebben het gehad over de uitstelbeweging. Dus dat je doet alsof je gaat pasen, maar nog één keer wacht, nog twee keer wacht, nog drie keer wacht.
Delay blind.
Over de lokpaas.
Mm-hmm.
Dat je Bart ook hoort, dat vond ik prachtig. Dat is dus ook een speler die in de Eredivisie voetbalt, waar wij allemaal gewoon naar kijken van denken, god, die is wel profvoetbal. Dat hadden we ook al gewild. Die vraagt dan aan Daily Blind, wat is een lokpaas? Weet je wel, dat en dat Blind daar ook echt over vertelt, dat gewoon, dat is gewoon een begrip, weet je wel. En je hoort het dan, hij zegt ook met Frenkie kan je dat natuurlijk het beste doen, want die bepaalt continu of die houdt soms ook de bal vast in plaats van dat hij hem gelijk kaatst. Dat hij helemaal heel het team uit positie loopt, zodat je dat paasje geef je alleen zodat het andere team uit formatie gaat lopen, zodat er weer ruimte ergens anders ontstaat. Dat was heel tof. En ook over Christian Eriksen, over zijn eigen hartproblemen, wat het met hem deed om een arts op televisie te zien speculeren over wat er met hem aan de hand was.
Ja, heel uitgesproken.
Ja, man. Maar dat het dan ook wel echt pijn deed. En dat vond ik naast dat het super pijnlijk was, vond ik dat wel heel mooi dat hij dat daar zo over kon vertellen.
Ja, het is absoluut goed om dat ook een keer te benoemen. En wat dat met spelers zelf doet. Hij heeft ook uitspraken gedaan over, zonder alles weg te geven, maar ook, hij is natuurlijk uitgefloten in zijn eigen stadion, over wat dat met hem deed. Ja, dus het is zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dus
mooie
podcast. Ja, absoluut.
Zeker. En goede prater ook, Daily Blind.
Ja, zowel als podcast als op YouTube
ja, je
vinden.
Kan hem ook met video zien op de youtube.com/fzelfkicken. En ik denk dat het tijd is om weekend te gaan vieren.
Absoluut. Ik denk dat Excelsior al
jullie
komt zitten wachten. Die zijn nu al aan het tappen, joh. Dus je moet opschieten.
Dat denk ik ook. Hey, Wout, fijn weekend.
Jij ook.
Mensen, fijn weekend. En we zijn er maandag weer.
Hoi.